Ed-Jan Westerman, dominee in de PKN. Maar een zoon Gods die het woord lief heeft en die aan de kerk gegeven is als een leraar. Hij heeft een diepe studie, een grote studie gemaakt. De Messias leren kennen. Het is trouwens inmiddels ook in Engelse uitgaven. Dus voor onze Engelse broeders en zusters in ons midden is het er ook. Ik moet zeggen, het is niet een makkelijk boek wat je even zo op een avond uitleest. Maar het is een heel rijk boek, gestoeld op het woord. En dat is een van de redenen waarom we ook gewoon blij zijn dat we vandaag jou mogen welkom heten om het woord van hem, van onze God, te brengen. Wees welkom.
Ik zie het als een voorrecht dat ik hier vanmorgen mag spreken. En we zullen regelmatig de schrift, stukken, gedeeltes daaruit lezen. De titel van mijn toespraak, de verkondiging, is de ballingschap en de terugkeer van de Shechina en van de koning der Joden. De ballingschap en de terugkeer van de Shechina en van de koning der Joden. Over heel de wereld wordt vanmorgen gelezen in de diensten in de synagoges de slothoofdstukken van Exodus. En we lezen een klein stukje, Exodus 40, 34 tot en met 38. Dat is het slot van Exodus, de tabernakel is opgezet en dan gebeurt wat we lezen. En de wolk bedekte de tent der samenkomst en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op al hun tochten. Maar indien de wolk zich niet verhief, dan braken ze niet op tot de dag dat ze zich verhief. Want op de tabernakel rustte desdaags de wolk des Heren, en desnachts was er een vuur in voor de ogen van het hele huis Israëls, de pillar of fire, op al zijn tochten. Hier zien we de heerlijkheid van God neerdalen op zijn tenthuis. En je ziet dat God een verbinding legt tussen zijn aanwezigheid en zijn volk en de bewegingen van zijn volk. Als de Heere optrekt, als zijn heerlijkheid zich verheft, moet het volk erachteraan. Als de heerlijkheid zich neerzet op de tabernakel, dan moet het volk ook de tentpinnen op gaan slaan, gaan slaan en gaan wonen waar dat dan ook is. Later, in het boek Ezechiël, hoofdstuk 10, zien we het omgekeerde. Ezechiël 10, vers 18 tot 22. Daar heeft Ezechiël is al in ballingschap. Een groep van het volk was vooruitgestuurd de ballingschap in. En Ezechiël die krijgt in Babel visioenen en hij mag van God zien wat er zich in de tempel dan afspeelt. En hij ziet afgoderij op allerlei manieren. Maar dan ziet hij ook dat God weggaat uit zijn huis. Vers 18 van hoofdstuk 10. Toen ging de heerlijkheid des Heren weg van de dorpel van de tempel en ging staan boven de cherubs. De cherubs hieven hun vleugels op. Onder het heengaan verhieven ze zich voor mijn ogen van de grond en die wielen, het is een soort troonwagen, de raderen met hen. Bij de ingang van de oostpoort van het huis des Heren hielden ze stil en de heerlijkheid van de God van Israël was boven hen. Dit was hetzelfde wezen dat ik gezien had, enzovoort. Maar we lezen dan nu hoofdstuk 11 ook, vers 22. Daar is er nog een soort laatste inspectieronde op de drempel van de tempel. En dan in hoofdstuk 11, dan kijkt Ezechiël mee en ziet daar opnieuw afgoderij en hij hoort woorden van God. Dat God zegt, ik zal mijn volk verdrijven van deze plaats, maar ik zal het uiteindelijk, en dan wordt er gepleit, maar dan belooft God ook, ik zal mijn volk ook weer terugbrengen. Maar als God dat allemaal gezegd heeft, lezen we hoofdstuk 11 vers 22. Toen verhieven de cherubs hun vleugels met die raderen, die wielen naast zich, terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven over hen was. De heerlijkheid des Heren steeg op uit het midden van de stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt. En de geest bracht mij, hief mij op en bracht mij terug naar het land der Chaldeeën, naar de ballingen, in het gezicht door de geest Gods. En toen het gezicht dat ik gezien had van mij opgetrokken was, bracht ik aan de ballingen alles over wat de Heere mij had doen zien. En de boodschap van Ezechiël is dan, Gods heerlijkheid is weggegaan en gaat weg uit de tempel. Een huiveringwekkende boodschap, want je bent al als voorhoede van het volk in ballingschap en je hoopt dat het andere deel van het volk daar nog mag blijven, maar nee, God zelf zal zijn tempel verlaten. Als de Shechina, de heerlijkheid des Heren, zo verbonden is met de bewegingen van het volk, als in de woestijn de Shechina zich opheft en het volk daarachter aan moet, dan besef je ook dat als de Shechina uit de tempel van de Heren weggaat, dat het volk dan ook weg moet. Weg uit de stad en het land. En het lijkt alsof de tegenwoordigheid van God ook bepaalt waar het volk te vinden zal zijn. Als God zelf in ballingschap gaat, zal het volk in ballingschap zijn. We hebben net een aantal liederen gezongen, maak groot onze God. En omdat ik natuurlijk wist wat ik ging zeggen, wat ik nu ga zeggen, besefte ik ook, ja, groot is onze God. Maar er zijn kanten van God waarin hij ook heel groot is, in zijn verdriet. En dat kennen wij niet, vaak. En God is ook onpeilbaar groot in zijn rusteloosheid. Ja, dat denkt u misschien, wat is dat nou? Een rusteloze God. Ja, God verlangt naar zijn rustplaats. In Psalm 132, daar staat dat God zegt, ik heb Sion uitgekozen tot mijn rustplaats. Maar ja, de heerlijkheid des Heren is daar weggegaan. Als christenen gebruiken we vaak twee begrippen, reeds en nog niet, om te spreken over het heil van God. We zeggen, met Jezus is het al begonnen. Maar tegelijkertijd beseffen we ook, elke keer weer als je op een begraafplaats staat of bij een ziekbed, dat het ook nog niet volkomen is. Dus wij gebruiken die twee begrippen, reeds en nog niet, om te spreken over het koningschap van Jezus en over de mate waarin God het al voor het zeggen heeft in deze wereld. Reeds en nog niet. Wij gebruiken die twee begrippen vaak als het gaat over het heil, maar minder als het gaat over God zelf of over zijn Messias. Ik zei, God is ook groot in zijn rusteloosheid, in zijn verlangen naar zijn rustplaats. God is nog niet ingegaan tot zijn definitieve rust. En zijn volk ook niet. En wij ook niet. Groot is onze God ook in zijn verdriet. In Jeremia 9 vers 1 en 2. Daar worstelen de vertalers altijd mee. Daar komt het ik voor. En daar lezen we dan ook dat een ik zegt, ach dat mijn hoofd water was en dat ik dag en nacht kon huilen over mijn volk. En wij denken vaak, ach dat mijn hoofd water waren, mijn ogen bron van tranen, dat ik dag en nacht kon bewenen de verslagenen van de dochter mijns volks. En ik weet niet hoe de Beamer dat altijd precies doet, maar in de vertaling staat ook een kleine i. Maar als je in het boek Jeremia gaat kijken, kun je eigenlijk wel onderscheiden tussen het ik van Jeremia en het ik van God. Dan kan ik u zeggen dat dat niet kan, al doen heel veel mensen dat. De uitdrukking de dochter van mijn volk, mijn dochter, is een uitdrukking die God zelf in de mond neemt. En op de diepste manier, zelfs als Jeremia in alles een beeld is van Adonai. En zelfs als het over Jeremia zou gaan. Ik denk dat het woorden van God zijn, dat Jeremia hier het ik van God laat spreken. Dan betekent dat dus dat God geen tranen genoeg heeft om het lot van zijn volk te bewenen. Groot is onze God, ook in zijn verdriet. Als dat toen al gold, in de tijd de ballingschap zou komen, hoeveel te meer dan nog nu? Nu zijn volk 6 miljoen doden heeft moeten tellen. En hoeveel miljoenen gewonden door die doden. En miljoenen in de generaties van de families van het volk. Onze God heeft geen tranen genoeg om zijn volk te bewenen. In de titel van mijn toespraak heb ik al gezegd, is er een parallelie tussen de ballingschap en de terugkeer van de heerlijkheid des Heren, van de Shechina, en de ballingschap en de terugkeer van de koning der Joden. Want ook in het koningschap van de koning der Joden is nog een nog niet. En wie dat nog niet ziet, en dat hebben we eeuwenlang niet gezien, dan loop je het gevaar om de band tussen de koning der Joden en zijn volk door te knippen. En het anti-Joodse denken van de kerk der eeuwen heeft alles te maken met dat geen oog hebben voor dat nog niet van het koning der Joden zijn van Jezus. Want koning der Joden, dat is die titel die de wijzen uit het oosten gebruiken als ze het kind in Bethlehem gaan opzoeken. En als ze vragen in Jeruzalem, waar is de koning der Joden? En koning der Joden, dat is die titel die de soldaten gebruiken als ze bespotten, als ze Jezus bespotten en een spelletje met hem spelen. En het is die titel die Pilatus op het kruis laat schrijven. Maar let wel, ook deze koning der Joden heeft eigenlijk vanaf het begin een ballingschap, een ballingschapskant. Wat gebeurt er kort nadat Jezus is geboren in Bethlehem? Hij gaat in ballingschap naar Egypte. En als hij terugkomt, kan hij niet naar Bethlehem of Jeruzalem, dan gaat hij eigenlijk ook in de verborgenheid in Galilea. En Galilea is de drempel naar de wereld van de volkeren. Een beetje ver weg van Jeruzalem. De koning der Joden en het nog niet. Wat hebben wij eigenlijk en als christenen door alle eeuwen gedaan met die titel? Ja, wij keuren de acties van koning Herodes af. En van die soldaten die een spelletje spelen met Jezus. En van Pilatus, maar wat hebben wij als kerk eigenlijk gedaan met die titel koning der Joden? Welke plaats had dat koning der Joden zijn van Jezus, van Yeshua, welke plaats had dat in ons geloof, in onze theologie en onze praxis? Denk aan hoe wij eeuwenlang Handelingen 1 vers 6 hebben gelezen. U kent dat vers wel. Gaat u, het is na de opstanding, Jezus heeft 40 dagen lang met zijn leerlingen gepraat over het koningschap, over het koninkrijk van God. En dan stellen ze een vraag, gaat u in deze tijd het koningschap herstellen? En dan hebben wij eeuwenlang gezegd, wat een domme vraag, wat een stomme vraag. Het gaat toch niet meer om de aarde, het gaat om de hemel. Het gaat om je ziel en niet om een lijfelijk koningschap hier op de aarde. Ze hebben er nog niks van begrepen. Vorig jaar is het op de conferentie in opwekking nog de eerste vrouwelijke spreker, met respect, dat is toevallig dat het, maar de eerste vrouwelijke spreker op opwekking, ik luisterde via een streaming naar haar en ze zei, ja, daar heb je die domme discipelen weer met die vraag. Toen dacht ik, oh, u met alle respect bent even dom als alle mannen die eeuwenlang hebben gesproken, we zitten nog precies hetzelfde. En dan komen we in botsing met Maria, die spreekt over het koningschap van haar zoon. En met we in botsing met Zacharias en met Simeon. Maar wij, als wij koning der Joden gebruikten, als wij die als titel al hanteerden, Dan hadden wij het erover van, ja, dat was bedoeld als de koning der Joden. Maar het volk der Joden heeft hem niet geaccepteerd, dus eigenlijk kunnen we die titel, ja, wat stelt koning Willem-Alexander graaf van Buren nou voor? Ja, dat is een titel die je gebruikt als je anoniem, of Willem van Buren, hoe was het ook alweer, toen hij de Elfstedentocht. Dus dat is eigenlijk, stelt niks voor, beetje anoniem gebruiken, maar het is niet iets wezenlijks. Want het was een koning zonder volk, net zoals wie denkt nou dat als je naar Buren gaat, dat een dorpje zou zijn of een stadje zou zijn van koning Willem-Alexander. Koning der Joden? Nee, Jezus was een koning zonder volk. We hebben eeuwenlang zelfs zijn Joodse volgelingen niet herkend als deel, niet erkend als deel van zijn volk. Net zoals we Jezus niet herkenden als Jood. Toen Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD, zijn lidmaatschap van de katholieke kerk opzegde, toen las ik een interview met een Rooms-katholieke bestuurder in ons land, die ook via allerlei dingen betrokken is bij dingen die in het land Israël plaatsvinden. En hij zei, hij beschreef het land van Israël als het land waar Jezus als Jood wandelde en katholiek werd. Ik kan u het citaat geven, maar denkt u nou niet wat een dom oor, want u hebt deel, wij samen hebben deel aan deze geschiedenis. En als het ging over het koningschap van Jezus, Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, dan dachten wij aan alleen maar aan de Zoon van God die alle macht heeft, dan dachten we niet aan een Jood, aan een Joodse koning die alle gezag krijgt onder alle volken op de aarde. En als wij het hadden over Jezus aan de rechterhand van God, dan dachten wij niet over een Jood aan de rechterhand van God. En weet u, natuurlijk had het volk Israël ook problemen met dat koningschap van de Messias. Want hoe kan hij nou de Messias zijn als er zoveel pijn is en als er zoveel onverlostheid nog is en zoveel verdriet? En daarom moeten we nu naar David toe. Want in het leven van David kunnen wij parallellen vinden naar het koningschap van Jezus. En een onbekende kant van het koningschap van Jezus ook in het oog vatten. David. Welke zoon was dat? Welk nummer was dat van de zonen van Isaïe? Ja, dat is een heel mooi getal, maar u hebt het wel fout. Die eerste zeven gingen voorbij. En het was de achtste. de achtste. En acht, knoopt u dat in uw oren? Acht is het getal van de Messias. De opstandingsdag is de achtste dag. De eerste na een week van zeven. De achtste dag van het Loofhuttenfeest. Dan wordt de tempel ingewijd. De achtste dag. Acht, knoopt u dat in uw oren? Acht is het getal van de Messias, van het nieuwe begin. David wordt gezalfd. Maar is hij dan meteen koning? Nee, het maakt dat hij moet vluchten. En dat als hij op een gegeven moment, en zijn mannen denken ook, jij bent gezalfd door God. En daar in die spelonk waar we dan nou zijn, daar ligt Saul te slapen of doet hij zijn behoefte. In elk geval, je kunt hem nu kopje kleiner maken. En David weigert dat. En dan lezen we nu 2 Samuel 2, vers 1 tot 4a. Tweede boek van Samuel, vers 1 tot 4a. Wat is er gebeurd? Saul is dood. Saul is gestorven op het gebergte Gilboa. En dan zou je kunnen denken, nou is het tijd voor het koningschap van David. Nou zal het wel gaan beginnen. En dan vraagt David, waar moet ik heen? Hierna, hoofdstuk 2, vers 1. Hierna vroeg David de Heere, zal ik optrekken naar een van de steden van Juda? De Heere antwoordde hem, trek op. David zei, waarheen zal ik optrekken? En God, de Heere, antwoordde hem, naar Hebron. Toen trok David daarheen met zijn twee vrouwen, Ahinoam, de Jezreelitische, en Abigaël, de vrouw van de Karmeliet Nabal. Ook liet David zijn mannen die bij hem waren meetrekken, ieder met zijn gezin, en ze vestigden zich in de steden van Hebron. En de mannen van Juda kwamen en zalfden David daar tot koning over het huis van Juda. Ik weet niet of u wel eens hebt gebeden in uw leven waar u moest gaan wonen. David vraagt dat. Waar moet ik wonen? Waar moet ik heen gaan? God zegt naar Gevron, naar Hebron. En dat is een aanwijzing van God, dat is een profetische naam. Want weet u wat Hebron betekent? Gevron. Vereniging. Eenheid. Eenwording. Dat is wat nu de agenda is voor David. Dat is waar God nu mee bezig is. Saul is gestorven. David, de gezalfde koning, moet gaan wonen in Hebron, in vereniging. Want alleen Juda zalft hem daar tot koning. Alleen Juda. En hoe lang moet David wachten? 7,5 jaar. En in het achtste jaar, pas in het achtste jaar komen de andere stammen en sluiten een verbond met David. En pas dan wordt hij koning over heel Israël. In die 7,5 jaar zijn er allerlei pogingen van de mannen van David en van anderen om hem wat sneller op de troon te krijgen. Er is een moordaanslag op de generaal van Saul, Abner. Dat is een hele gemene moordaanslag, u kunt het allemaal lezen. En de zoon van Saul, die wordt gedood, Isboset, die eigenlijk nog zo'n beetje de lijn van zijn vader voortzette voor de andere stammen. En David neemt daar telkens afstand van. David is niet blij als een stelletje rouwdouwers de generaal van Saul om het leven helpen. David is er niet blij mee als Isboset uit de weg geruimd wordt, zodat die troon, dat troontje van Isboset, leeg is en dat hij daarop gaat zitten. Het hart van David is gericht op eenheid, op Hebron, op Gevron, op vereniging. Want anders zou er broedertwist ontstaan. En dan lezen we in 2 Samuel 5, 2 Samuel 5, vers 1. Toen kwamen alle stammen van Israël bij David te Hebron en zeiden, dus dan is het in het achtste jaar, zie, we zijn uw eigen vlees en bloed. Reeds vroeger, toen Saul nog koning over ons was, waart gij het die Israël deed uittrekken en weer terugbracht. En de Heere sprak tot u, gij zult mijn volk Israël wijden en vorst over Israël zijn. Dus kwamen alle oudsten van Israël bij de koning te Hebron. En koning David sloot met hen voor het aangezicht des Heeren te Hebron een verbond. Daarop zalfde zij David tot koning over Israël. En dan pas komt Jeruzalem in zicht. Want dat lezen we nu niet. Maar in het volgende stukje zie je dat Jeruzalem dan door het verenigde volk ontvangen wordt. Want Jeruzalem, Psalm 122, is ook een stad die wel gebouwd is. En als je die Hebreeuwse tekst leest van die psalm, dan zie je daar het woord ergat, eenheid en verbinding. En een orthodox-Joodse gids die ik een keer meemaakte in de City of David, die betrok ook Psalm 122 ook op de eenheid van het Joodse volk. Wij moeten samen één stad zijn, één. Want God wil één volk leiden naar de ene plaats van de eredienst. Pas als het volk één is, kan God met zijn hele volk de stad gaan betreden. En dat is dan nog maar een hele kleine stad, zou je kunnen zeggen. Waar dat ene huis voor de ene eredienst van de ene God zal kunnen plaatsvinden. En dan als je 2 Samuel 5 verder leest, dan zie je dat dan de volken komen. Hiram, Libanon, komt helpen met allerlei materialen bij de bouw van de tempel en het paleis. Hier liggen lijnen naar de Messias. Koning Jezus, de koning der Joden, is gezalfd door God. Hij heeft ook alle macht over de volken. En toch wacht hij. Dat is wat we zien in Handelingen 1 vers 6. Is het nu de tijd dat u het koningschap opricht? Gaat dat nu beginnen? En dan zegt Jezus, dat weet alleen Vader. Jullie niet, wij niet, ik ook niet. Dat is op de tijd van de Vader dat dat gaat beginnen. Het nog niet in het Messiaschap van Jezus, in het koningschap van Jezus, dat moeten wij in het oog vatten. Een deel van Israël is bij de Messias te vinden. Alle eeuwen door zijn er Joden geweest die Jezus, de Messias, Yeshua HaMashiach, hebben erkend en gevolgd en liefgehad. Ook vandaag. En toch wordt er gewacht op het achtste jaar, zou je kunnen zeggen, op de Messiaanse tijd. Reeds en nog niet. Reeds en nog niet. Even kijken, ik heb hier voor de helderheid, moet ik eventjes, ja. Dat reeds en het nog niet, ik heb het al gezegd, die moeten we niet alleen maar toepassen op het heil, maar ook op God zelf en op zijn Messias. Want dat betekent dus dat Jezus koning is, maar ook op een bepaalde manier nog niet. Dat als hij naar de hemel gaat, Handelingen 1, als hij opgenomen wordt naar de troon van God, terwijl hij tegelijkertijd gezegd heeft, het koningschap wordt nog niet op dit moment gerealiseerd, dan betekent dus dat hij aan de rechterhand van God zit, terwijl er ook daar in de hemel nog een nog niet is. Hij is nog niet koning in Jeruzalem. Het wachten geschiet eigenlijk buiten Jeruzalem. Zelfs als het in de hemel gebeurt, is het buiten Jeruzalem. God wil uiteindelijk naar zijn rustplaats. God is de schepper. God, het is voor God niet voldoende dat er een troon in de hemel staat en dat iedereen meegenomen wordt naar die troon in de hemel. God wil die troon in zijn schepping. En dat is uiteindelijk zijn rustplaats. En daarom zei ik dat God ook groot is in zijn rusteloosheid. Hij verlangt daarnaar. Elke Shabbat verlangt God naar die laatste Shabbat. Dat het eindelijk zal zijn dat hij zal wonen in zijn stad. Met heel zijn volk. En omringd door die grote scharen uit alle volkeren. Maar dat ga je dus pas zien als je dus let op de geografische kanten van Gods liefde voor Israël. God heeft niet maar een volk in een algemene zin lief. God heeft een lijfelijk volk lief. En God heeft niet maar de hele wereld lief. God heeft de wereld lief, zeker. Maar het middelpunt van de wereld, de navel van de aarde, zegt Ezechiël, dat is het land Israël. En dat is de stad van God. En het kruis van Jezus heeft ook alles te maken met de verlossing van het land en van de stad. Niet alleen maar van onze ziel. Wij hebben vaak dat geografische van God niet herkend. En daardoor dachten we, ja, wat maakt het ook eigenlijk uit of de heerlijkheid des Heren nou in de tempel is. De heerlijkheid des Heren is in de hemel en in Jezus en in mij. Maar ja, of de heerlijkheid des Heren nou woont in Sion, ja, dat maakt voor ons allemaal niet zoveel uit, omdat die geografie en dat lijfelijke eigenlijk voor ons niet zo belangrijk geweest is al die eeuwen. Totdat we vandaag daar opnieuw mee geconfronteerd worden. En we hebben dus vaak alleen vanuit de verhoging vanuit de triomf gedacht over Jezus en de Messias en dus ook over God. Maar het is mogelijk om ook in het Nieuwe Testament de ballingschap van de Messias en de ballingschap van God te vinden. Kort voor zijn dood verlaat Jezus de tempel. En waar gaat hij zitten? Op de Olijfberg, tegenover de tempel. En de discipelen hebben het nog niet helemaal door, dat Jezus de tempel heeft verlaten en daar niet meer terug is geweest. En dat Jezus op de Olijfberg zit. De discipelen willen zeggen van, kijk eens wat prachtige stenen. Maar Jezus zegt, dat zal niks op elkaar blijven. Dit is voor ons een beeld van grote hunkering en verlangen en van een belofte dat God verder zal gaan ook met die plaats. Maar het is natuurlijk ook een rampzalig beeld, want de tempel is verwoest. Kort voor zijn dood verlaat Jezus dus de tempel, gaat zitten op de Olijfberg en spreekt dan oordelende woorden. Beschrijft wat er gaat komen. Want als de Shechina weggaat uit de tempel, kan het volk daar dan blijven? Als de Shechina, als de heerlijkheid des Heren weggaat uit het land, kan dan het volk in het land blijven? En je kunt dus parallellen zien met Jezus die op de Olijfberg gaat zitten, met de heerlijkheid des Heren, Ezechiël 11, die op de heerlijkheid des Heren zet zich neer op de Olijfberg. Alsof God gaat kijken wat er met zijn stad gebeurt. Dat doet Jezus ook. En weet u waar David, als David vluchten moet voor Absalom, de eerste halte is? Als die vlucht uit Jeruzalem weg, wat is de eerste halte van David? De Olijfberg. Ja, dat is de eerste stap naar de ballingschap. Dat is ook logisch, want die andere kant op, dan zit je in de zee. En dus het is logisch dat je gewoon die kant opgevoerd wordt. De Olijfberg is dus ook de eerste halte in de ballingschap. En als Jezus dus op de Olijfberg gaat zitten, vlak voor zijn dood, dan is dat maar niet een opstapje naar de opstanding. Zo kunnen wij dat denken. Wij zien dat even als een tussenfase. En dan sterft Jezus. En dan wordt hij opgewekt. En dan is het glorie. Nee. Na dat weggaan uit de tempel, gaat Jezus de dood in. De nacht, de donkere, duistere nacht van de dood. Maar die dood is eigenlijk ballingschap gezien vanuit Jeruzalem. Hij gaat het oordeel van God binnen, weg uit het land en de stad. En wij moeten dus leren om met twee woorden te spreken over de Messias. Hij is én opgewekt. En tegelijkertijd is hij ook nog in ballingschap. En je ziet dat ook later in Handelingen. Als je dus ook die lijn ziet dat Jezus ook nog niet koning in Jeruzalem is. En dus gezien vanuit Jeruzalem nog in ballingschap is. Wie volgen hem dan? De Joodse Messias gelovigen die moeten na de dood van Stefanus, die volgen hem. En daarna volgt wat later het hele volk als de Romeinen de tempel verwoesten. We zongen ook een lied over de leeuw en het lam. De beide aspecten hebben we nodig. De leeuw van Juda, hij is ook het lam. Hij is zelfs het lam vanaf de grondlegging der wereld, zegt Openbaring. Het lam op de troon. Het lam als geslacht op de troon met wonden. Niet alleen maar de wonden van het kruis, maar ook de wonden van het slachtschaap bestaan van het volk van God. Psalm 44, vers 23. Het lam dat ook wacht op het einde van Gods ballingschap. Dat leidt, dat verbonden is met zijn volk in de diaspora. Verbonden met die eerstelingen uit Israël ook. Jezus is dus ook een Hebron koning. Nog niet in Sion. Wachtend op de terugkeer. Wachtend op de eenheid van het volk. Voordat. Maar wij zijn blind geweest. Wij hebben als de mannen van David gedacht, dat Joodse volk, dat wil Jezus nog niet erkennen. Laten wij het wat vervolgen, want dan komt er eerder een ontmoeting met Jezus. En we zijn net als de soldaten van Herodes geweest. Herodes die wilde als het ware de macht van die koning der Joden voorkomen. En daarom liet hij die moordpartij in Bethlehem aanrichten. En wij hebben gewoon niet herkend hoe die eerste ballingschap van Yeshua, die eerste ballingschap in Egypte, meteen na zijn geboorte, samen met Jozef en Maria, gevolgd door die verborgen periode in Galilea, hoe die eerste ballingschap van Jezus gevolgd werd door een tweede ballingschap. Als je tenminste denkt vanuit Sion, vanuit Gods midden van de aarde. Want als je die lijn ook ziet, als je ziet dat Jezus de dood ingaat en inderdaad opgewekt wordt, maar dan ook nog geen koning in Jeruzalem is, maar net als Jozef koning als het ware in Egypte en de volken inderdaad leven geeft. Want dat is gebeurd in al die jaren. En dat Jozef gebruikt werd om het volk Israël in stand te houden. Ja, als je die parallellen gaat zien, dan ga je ook zien dat de Messias vandaag koning der Joden is, ja, maar ontzettend verlangt naar Sion. Hij is met zijn volgelingen, Joodse volgelingen en niet-Joodse volgelingen, de wereld ingetrokken, tegelijkertijd het bestaan van zijn hele volk delend in de diaspora. En ondertussen is daar de naam van God bekendgemaakt. In die wonderlijke periode van wachten van dat Hebron-koningschap is daar die massieve, die grote menigte uit alle volken gegroeid. Maar die menigte moet eigenlijk mee gaan helpen terug naar Sion om te gaan helpen bij, zoals bij in de tijd van David, gaan helpen bij de bouw van de tempel, naar die ene plaats van de eredienst. Wij moeten ook beseffen dat Jezus is groot. Wij kunnen niet begrijpen ten diepste hoe groot zijn grootheid is. Maar ook de Messias kent vandaag een diep verlangen. Hij kan misschien dagenlang huilen om wat er gebeurd is met zijn volk. Het is het kortste vers van de Bijbel, hè? Jezus weende. Maar bij God is een één dag als 1000 jaar. Dus het wenen van de Heer is dieper dan wij ons kunnen voorstellen over zijn volk. En de Shechina van God wil terugkeren. In het boek Ezechiël zie je dan ook dat de Shechina van God terugkeert naar de tempel. En je ziet dat Jezus dat ook zegt. En weet u, het was heel wonderlijk. In de Talmud staat in het traktaat Pesachim de vraag: waarom is de ballingschap over ons gekomen? Rabbijnen stellen die vraag. Weet u wat het antwoord is? Om de naam van God uit te zaaien onder de volken. Dat is een antwoord dat in de Talmud gegeven wordt. En dat is precies wat er eigenlijk gebeurt in die tijd van het ballingschap, van de ballingschap van de koning der Joden. Hij wacht op de eenheid. Hij wacht op de eenheid van heel Israël. Maar hij wacht ook op de eenheid van die grote schaar uit alle volkeren met zijn volk Israël. Uiteindelijk als voorbereiding op die deelname en die bijdragen van de schatten van de volken aan de bouw van zijn tempel. En wij leven dus in die tijd van het verlangen van de Shechina terug. De Shechina verlangt terug te gaan naar Israël, naar Sion. De koning der Joden, de Messias, verlangt terug te gaan om zijn koningschap daar in bezit te nemen. En wij leven in die tijd, maar we hebben ons gedragen als de mannen van David, die Abner en Isboset doden. We hebben ons gedragen als de soldaten van Herodes, maar we worden wakker geschud. Waarom zegt God, David, je moet in Hebron wachten? Omdat Hebron eenheid betekent, vereniging betekent. Dat is wat God op het oog heeft. Daarom zegt Paulus, leef zo dat het hele volk Israël jaloers wordt op je. Opdat er eenheid komt. En wat hebben wij gedaan? Wij hebben niet tot jaloersheid verwekt. Wij hebben als gelovigen, als niet-Joodse gelovigen, hebben wij dood en verderf gezaaid. Maar wij worden geroepen om bij te dragen in onze liefde. En dat doen jullie ook als Shamar, dat doen jullie als Pillar of Fire. We worden geroepen om bij te dragen aan die eenwordingstijd. Maar besef dan dat je dan ook weer op de korrel genomen wordt, dat je dan in het vizier verschijnt van de tegenstander van God. De draak, de slang, in Openbaring 12, loert op Israël. En Israël wordt bewaard in de woestijn. En als Israël dan bewaard wordt, dan ga ik maar naar de overigen van haar nageslacht. En dat zijn de mensen ook die wij zijn. Daar horen wij ook bij. En dan volgt er in Openbaring 13, wee uw aarde, pas op. Omdat het volk Israël gewaarborgd en veilig gesteld wordt door God en zijn Messias veilig gesteld is, zal de aarde ook te maken krijgen met de duisternis die zich op ons richt. En dan moeten we niet denken dat God ons daar een keer eventjes op een wonderlijke manier uit weg haalt, maar we zullen met hem mee moeten leiden tot het einde. En we leven in een bijzondere tijd. De tijd van het wachten. Wachten op eenwording, wachten op terugkeer. In die tijd worden de volken, horen het de woorden van God. Want daar is de ballingschap van het volk uiteindelijk en de ballingschap van de Messias voor bedoeld geweest, zegt de Talmud. En nu zie je dat. Eerst moeten alle volken het horen voordat het einde gekomen zal zijn. En de tijd van de heidenen, Jeruzalem zal verdrukt worden totdat de tijd van de heidenen vervuld zal zijn. en de volheid der heidenen moet binnengaan, dan zal de Messias komen. Romeinen 11, 3 keer tot dat. En wij moeten ons dus afvragen, ja, wij leven in een tijd waar nu de meerderheid van het volk Israël woont in het land. En we zien antisemitisme toenemen, we zien dat steeds meer Joden ook terug willen gaan. Betekent dat, let op, betekent dat dat God bezig is zijn volk terug te brengen? Ja. Is God bezig terug te keren? Ja. Maar dat betekent ook dat onze tijden voorbij raken. Dat onze tijden, dat wij niet zoveel tijd meer hebben als we gehad hebben. En die grootscheepse Alia heeft dus ook te maken met, ja, let op, het einde van de tijden der heidenen is nabij. En het bepaalt ons opnieuw dat God bezig is met zijn verlangen om terug te keren en dat hij stappen zet om terug te keren naar zijn rustplaats. Elke morgen bidden Joodse mannen deze woorden als ze de tefillin aanleggen. Ik zal u tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Ik zal u tot bruid werven door goedertierenheid en ontferming. Ik zal u tot bruid werven voor eeuwig. En gij zult de Heere kennen. Dat is het diepste verlangen dat achter de tefillin van Joodse mannen ligt. Dat is het diepste verlangen van God zelf. God ziet uit naar die dag dat zijn bruid zal bestaan uit heel Israël. En die ontelbare scharen uit de volkeren. Amen.
Ed-Jan, bedankt voor de studie, voor de woorden van God gesproken. Tijdens de prediking kwam bij mij één keer naar boven: kom, Heer Jezus, kom. En dat hij inderdaad mag komen naar die rustplaats van hem. En wat je ook zei over het geografische, we hebben het allemaal veel te veel ver van ons af, allemaal vergeestelijkt. En God, hij is de God van ons, de God van deze wereld. Reuze bedankt. We gaan zingen. Heer van de eeuwigheid. En dat is een reflectie ook op de boodschap.
Ik sta hier nog even omdat ik aan Kees vroeg, mag je nog even iets zeggen? En hij zei natuurlijk ja, hij weet niet wat ik ga zeggen. Maar het heeft te maken met het Hebron koningschap op een hele praktische manier. In december was ik een week in Israël om de Engelse editie van mijn boek te presenteren in een kring van orthodoxe Joden. In een kring van Messias belijdende Joden. En in een kring van gelovigen uit de volkeren. En dat is waar ik mij toe geroepen weet, om met nieuwe woorden, met nieuwe, als het ware, het nieuwe verhaal dat God ons in de schrift al lang had gegeven, maar waar onze ogen blind voor waren, om dat neer te leggen bij heel zijn volk. En mijn orthodox-Joodse vrienden zijn het aan het lezen, en mijn Messiaans-Joodse vrienden zijn het aan het lezen. En ik denk dat voor onze tijd, voor deze tijd waarin wij leven, moeten wij ook zorgen dat wij met heel het volk verbonden zijn. Niet maar met een stukje. Niet maar met dat stukje van het volk Israël, met dat stukje van het volk of dat stukje. Maar dat is, want dat is Gods verlangen. De koning der Joden is Hebron koning. En hij wacht en verlangt naar heel zijn volk.
Amen.